Goedemorgen, gemeente. Goedemiddag, moet ik zeggen. Goedemiddag. We lezen met elkaar uit Efeze hoofdstuk 4, vers 11 tot 16. Efeze hoofdstuk 4, vers 11 tot 16. En bedenkt u bij het lezen van de Heilige Schrift dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. En zo lezen we met elkaar in Efeze hoofdstuk 4 vers 11. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Vers 12, om de heiligen toe te rusten. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof. En van de kennis van de Zoon van God tot de volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. Heen en weer geslingerd door de golven. En meegesleurd door elke wind van leer. Door het bedrog van de mensen. Om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. En van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Tot zover de schriftlezing. En dan zeggen we tegen elkaar niet vanuit een nietzeggende of dode traditie, maar vanuit een diepe en levende overtuiging: zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. 6 januari zijn wij begonnen met het lezen van die beroemde woorden: ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal mijn gemeente bouwen, zegt de Heer Jezus Christus. In ons schriftgedeelte, wat we zojuist gelezen hebben, leren wij hoe de Heere zijn gemeente bouwt. Hij bouwt zijn gemeente. Vraag, hoe bouwt hij zijn gemeente? De Heere Jezus zegt: een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde hebt onder elkaar. En in het hoge priesterlijk gebed bidt hij die beroemde woorden: en ik heb hen de heerlijkheid gegeven die uw Vader mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn, ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Uit deze twee teksten blijkt wel het enorme belang van liefde en eenheid in het huisgezin van de Heer, de gemeente van de levende God. Ja, als wij willen dat de wereld overtuigd wordt van het belang van het evangelie, van het belang van de persoon en het werk van onze heiland, de Heer Jezus Christus, dan zullen wij in onze onderlinge relaties een getuigenis moeten laten zien van eenheid en liefde. In Efeze hoofdstuk 4 vers 1 tot 16 leert de apostel Paulus hoe wij deze liefde en eenheid in de gemeente gestalte kunnen geven. We worden daarbij dus niet overgelaten aan eigen ideeën, creativiteit of vindingrijkheid. Nee, de Heer vertelt ons precies hoe hij zijn gemeente wil organiseren. In Efeze 4, de eerste 6 versen, lezen wij de hartstochtelijke apostolische oproep om ons te beijveren, ons in te spannen om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. En vervolgens lezen we in de tekst over de zevenvoudige eenheid van allen die door de Heilige Geest zijn wedergeboren. Let op, de eenheid van de geest is een van God gegeven geschenk. Het is een bestaande werkelijkheid. En het is dus niet iets wat wij tot stand moeten brengen, alsof wij nog het gebed van de heiland zouden moeten verhoren, opdat zij één zijn en dat wij nu aan de verhoring van zijn gebed zouden moeten werken. Het idee alleen al is mijn inziens blasfemisch. Nee, de eenheid van de geest is een van God ontvangen geschenk. Wel worden wij opgeroepen om die aanwezige eenheid door de Heilige Geest te bewaren en ook praktisch uit te leven. En dat doen we ten tweede door de uitoefening van onze van God ontvangen gaven. In Efeze 4 vers 7 tot 11 leren wij dat de Heer aan ieder lid van de christelijke kerk, de gemeente, geestelijke gaven heeft gegeven, waarmee ieder lid bijdraagt aan de eenheid en het harmonieus functioneren van het lichaam van Christus, de gemeente. En daarbij heeft de Heer de gemeente begaafde mannen gegeven, dienende leiders, oudsten, ouderlingen, herders en leraars. Dus leden die naar hun gaven functioneren en het dienerleiderschap van de oudsten, de herders en leraars, vormen samen Gods methode voor de eenheid en de liefde in de gemeente. De vraag is nu natuurlijk, hoe werkt dat in de praktijk? Hoe kunnen wij deze voorzieningen, hoe kunnen deze voorzieningen aan hun doel beantwoorden, zodat de eenheid en de liefde versterkt worden? Nu, in Efeze hoofdstuk 4, vers 11 en 12, lezen wij die beroemde woorden. En hij, dat is de Heere Jezus Christus, heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, nog weer anderen als herders en leraars om. Nou, wanneer je dat woordje om leest, dan weet je dat er een doel volgt. Wat is het doel van deze voorzieningen? De Heere geeft gaven. De Heere geeft apostelen, evangelisten, herders, leraars. Waarom? Wat is Gods plan? Wat is Gods doel hiermee? Nou, allereerst iets over de apostelen. De apostelen behoorden, zoals ook uit Efeze 2 vers 19 en 20 blijkt, tot de beginfase van de kerk. Zij legden het fundament van de kerk. En aangezien dat fundament is gelegd, is deze bediening niet langer noodzakelijk. En dus, in de technische betekenis van het woord, hebben deze gaven opgehouden te bestaan. Apostelen en profeten. Als tweede worden hier genoemd evangelisten. Dat zijn mannen en vrouwen die vanuit de plaatselijke gemeente actief zijn in de wereld om de ongelovige wereld te bereiken met het evangeliewoord: Jezus neemt de zondaar aan. Om hen vervolgens daarna te verwijzen naar de plaatselijke gemeente. Alleen de herders en de leraars in deze tekst zijn direct verbonden aan de plaatselijke gemeente. Herders, leraars. Twee woorden, één bediening. In het Nieuwe Testament zijn de ouderlingen of oudsten de herders en leraars van de plaatselijke gemeente. Waarom heeft die Heere deze herders en leraars gegeven? Vers 12 geeft het antwoord. Vers 12. Hij heeft herders en leraars gegeven om de heiligen toe te rusten. volgens Efeze 4, vers 12, is het de primaire taak van de herders en leraars, de oudsten van de gemeente, om de gelovigen in Christus toe te rusten. Nu, door de eeuwen heen hebben herders en leraars een andere taakomschrijving gekregen. Wij noemen hem vandaag de dag dominee of predikant of voorganger. En dat is degene die een opleiding heeft gehad en betaald wordt voor het gemeentewerk. Hij is de professional, de man die alles regelt, die overal een vinger in de pap heeft. Hij doet het werk min of meer van een manager. De predikant predikt niet alleen, maar hij doet daarnaast ook het pastoraat, de huwelijken, de begrafenissen. Hij loopt van de ene naar de andere vergadering. Hij is de eindredacteur van het kerkblaadje en neemt inhoudelijk het grootste deel voor zijn rekening. Hij is een soort vredesapostelen bij onderlinge geschillen en maatschappelijk werker daar waar alles is misgelopen. Die predikant is in onze tijd meestal een soort van duizendpoot en gewild of ongewild een solist. Men verwacht van hem dat hij al het werk doet. Daar is hij voor aangesteld, daar wordt hij voor betaald. Daar heeft hij de opleiding voor ontvangen. Toch moeten we zeggen dat de Bijbel wat anders zegt. De Bijbel zegt, de herder en leraar heeft een andere taak. Het is zijn belangrijkste taak, of het is hun belangrijkste taak, om de heilige toe te rusten. De training, de toerusting, de vorming van alle die door de Heilige Geest zijn wedergeboren en aan onze geestelijke zorg zijn toevertrouwd, is de belangrijkste opdracht, is de primaire taak. Ja, het is de taak en verantwoordelijkheid van de geestelijke leiders van de plaatselijke gemeente, de oudsten, om herders en leraars te zijn, die door bijbelverklarende, uitleggende prediking de gemeenteleden helpen om te groeien in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus. Zij helpen de gemeenteleden om hun geestelijke gaven te ontdekken en te ontwikkelen en in te zetten in de plaatselijke uitdrukking van de wereldwijde kerk van de Heere Jezus Christus, de plaatselijke gemeente. En dat alles tot eer en verheerlijking van Jezus Christus. Ja, het is de takende opdracht van het geestelijk leiderschap van een plaatselijke gemeente om de gelovigen te trainen. Want er is een groot werk wat gedaan moet worden. En dat is een groot en glorieus werk. En hoe doet de Heere God dat nu? Nu, het beste is om dat glorieuze werk te doen op de manier zoals de Heere God dat zegt, volgens Gods methode. En dat betekent dat de oudste van de plaatselijke gemeente de gelovigen in Christus toerusten. U zegt, goed, dat is duidelijk, maar waarom moeten christenen worden toegerust? Het antwoord moet zijn, de Heere heeft herders en leraars gegeven om, lees maar mee vers 12, want daar lezen we het antwoord, om de heilige toe te rusten en dan staat er tot het werk van dienstbetoon. De christenen moeten worden toegerust tot het werk van dienstbetoon. Alle gelovigen in Christus, zonder uitzondering, moeten betrokken worden bij het gemeentewerk. Nog een keer, want die mag je niet ontgaan. Heeft u hem gehoord? Alle gelovigen in Christus, zonder uitzondering, moeten een actieve, positieve relatie hebben met de plaatselijke gemeente, de uitdrukking van het lichaam van Christus op aarde. Nou, daartoe heeft de Heere elke gelovige een gave gegeven. In 1 Petrus 4 vers 10 zegt de apostel, dient elkander een ieder naar de genade gave enkelvoud die hij ontvangen heeft als goede rentmeesters over de velelei genade Gods. Een gave, sommigen van u vragen misschien, ja goed, u spreekt over gave. Wat is een gave? Een gave is een bij de wedergeboorte van God ontvangen bekwaamheid ten dienste van het lichaam van Christus. Dat is een gave. Een gave is een bij de wedergeboorte ontvangen bekwaamheid ten dienste van het lichaam van Christus, tot eer van God. Het is nooit voor jezelf, het is altijd ten dienste van elkaar in het lichaam van Christus. En elk kind van God heeft minstens één genadegave ontvangen. En daarom dat elke gelovige een functionerend actief lidmaat behoort te zijn van het lichaam van Christus. Iemand die zijn gaven uitoefent tot eer van God en tot opbouw en harmonie van de plaatselijke gemeente. Dat woord dienstbetoon wat hier gebruikt wordt, dat komt van dezelfde stam als ons woord diaken. We moeten met andere woorden toegerust worden tot diaconaal werk. Met andere woorden, in de uitoefening van onze gaven dienen wij elkaar. Elke gelovige heeft de opdracht om diaconaal werk te doen jegens broeders en zusters. Petrus zegt, laat ieder de ander dienen. Laat ieder de ander dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Nu vraag ik je, waarmee dien jij de broeders en zusters in het lichaam van Christus? Kun je iets bedenken? Weet je, door de onbijbelse idee dat de voorgang of oudste al het werk moet doen, is in menig gemeente ontevredenheid ontstaan. Want als de predikant geen persoonlijke aandacht geeft, voelt men zich verwaarloosd. Mogelijk dat andere mensen je aandacht hebben gegeven, maar dat is dan toch niet hetzelfde, van hetzelfde geestelijke gehalte als een bezoekje van de dominee of een van de oudsten. Nou, laten we meteen maar heel duidelijk tegen elkaar zeggen, dat is onterecht. Dat bezoekje van broeder of zuster X heeft dezelfde geestelijke waarde als het bezoekje van de oudste of de predikant van de gemeente. De Heer heeft de oudste tot het specifieke werk geroepen van toerusting. Maar wij allen moeten elkaar dienen. Soms denk ik wel eens, broeders en zusters, dames en heren. Soms denk ik wel eens dat de Heer geen opwekking geeft, omdat wij Efeze 4 vers 12 niet in de praktijk brengen. Gaf de Heer wel een opwekking, dan zouden er honderden geestelijke baby's omkomen, omdat er geen toegeruste gemeenteleden zijn. De enige manier waarop wij de geestelijke nood van de broeders en zusters effectief kunnen ledigen, is door het praktiseren van Efeze 4 vers 11 en 12. En dat betekent dat de oudste de heilige toerusten voor hun werk van dienst betoon. Je wordt niet uitgeschakeld in de kerk. Bijbels word je ingeschakeld. Naar de gave die God je gegeven heeft. Daardoor zal het werk van de Heer in deze wereld voortgang hebben. Daardoor zullen de gelovigen effectief in hun noden geholpen worden. Doordat het woord van God rijkelijk in ons woont, zijn we in staat om elkaar werkelijk tot een hand en een voet te zijn. Dien elkaar en ieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft. Dat is Gods methode. Dat is Gods plan voor de groei van zijn lichaam in deze wereld. Vraag: waar worden wij verondersteld onze geestelijke gaven uit te oefenen? Waar worden wij verondersteld onze geestelijke gaven in te zetten? Antwoord: de Heere heeft de gaven bedoeld tot opbouw van de plaatselijke gemeente. Vandaag de dag zijn er naast de plaatselijke gemeente vele parakerkelijke organisaties actief. En vele van die organisaties doen goed werk. En veel van deze organisaties kunnen ook bestaan dankzij offer waardig geven van vele lokale gemeenten. Op zich is dat goed. Maar laat duidelijk zijn dat de Heere de plaatselijke gemeente niet vervangen heeft door parakerkelijke organisaties. En daar waar de plaatselijke gemeente Gods werk op Gods manier doet, daar zouden mijnziens parakerkelijke organisaties voor het overgrote deel overbodig zijn. Het is mijn overtuiging dat elke christen naast huwelijk en gezin het belangrijkste deel van zijn tijd en de uitoefening van zijn gaven en ook zijn financiële gaven in een plaatselijke gemeente behoort te investeren. Dave Howard zegt in zijn boek over gemeentegroei: God heeft niet een geestelijke elite geroepen om het gemeentewerk te doen. Hoor je? God heeft niet een geestelijke elite geroepen om het gemeentewerk te doen. Met voorbijgaan aan de gewone gelovigen in de gemeente. Veel eer is aan ieder de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Nou, dat sluit de bediening van ouderling of diaken of predikant niet uit. Maar het maakt wel duidelijk dat elk gemeentelid een rol te vervullen heeft, verantwoordelijkheid te dragen heeft in de plaatselijke gemeente. Nou, vraag: hoe worden de gelovigen nu toegerust? Zoekt u met mij op 2 Timotheüs 3, vers 16 en 17. Hoe worden de gelovigen toegerust? 2 Timotheüs, het is Paulus' zwanenzang. Hij zit in de gevangenis, waarschijnlijk de Mamertine gevangenis, op gehoorafstand van het Colosseum in Rome. Over enkele weken zal zijn hoofd van zijn romp gescheiden worden en zal hij als martelaar zijn leven geven voor het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Hij schrijft zijn laatste brief aan Timotheüs. Dat is een jongen die hij voor Christus had mogen winnen. Hij noemt hem mijn zoon in het geloof. Hij had hem mogen trainen en mogen vormen tot beelddrager van Jezus, dienstknecht van de levende God. En hij zit in deze gevangenis. Hij heeft nog een paar dingen op zijn hart die hij kwijt wil. En enkele van de belangrijkste woorden schrijft hij in 2 Timotheüs 3, vers 16 en 17. En bedenkt u hierbij dat dat enkele van de laatste woorden van een stervende apostel zijn. Heel de schrift, 2 Timotheüs 3, 16. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk, volkomen toegerust. Antwoord: hoe wordt de gelovige toegerust? Om het werk te doen waartoe God hem geroepen heeft. Antwoord: door het woord van God. Alles wat de Heere aan ons kwijt wil, alles wat je moet weten om tot eer van God te kunnen leven, alles wat nodig is om als een godvruchtig christen bij te dragen aan de opbouw van de gemeente, alles vind je in het woord. Opdat de mens die God toebehoort, dat is de mens die door de Heilige Geest is wedergeboren, volmaakt zou zijn tot elk goed werk, volkomen toegerust. Dit is niet alleen een vers dat spreekt over de inspiratie van de Bijbel, maar ook over het de genoegzaamheid van de Heilige Schrift. Doordat de herders en leraars het woord van God onderwijzen, ontvangen wij de allerbeste training en toerusting voor het werk waartoe God ons geroepen heeft. En het resultaat is volgens Efeze 4 vers 12 de opbouw van het lichaam van Christus. De opbouw van het lichaam van Christus. Het mooi maken van de bruid van Christus, zodat als hij straks door het hemelblauw breekt en komt om zijn bruid te halen, er een prachtige bruid is. Die hij zich verworven heeft door zijn bloed. En waar jij en ik en wij alle aan hebben mogen bijdragen door de uitoefening van de gave die hij ons gegeven heeft. Nadat je tot geloof bent gekomen onder dat soevereine werk van de Heere God, word je ingeschakeld in het mooi maken, het versieren van de bruid van Christus, de gemeente. En dat is nou geestelijke bodybuilding, mensen. Want wij willen dat de gemeente er mooi en heilig en aantrekkelijk en krachtig uitziet, dan zullen we deze woorden ter harte moeten nemen. Je kunt bijbelse prediking hebben van hier naar Gunther. Als we niet naar onze gaven functioneren in de gemeente, is het allemaal niet toereikend. Je wordt ingeschakeld in het werk van God in deze wereld. Weet u, een stabiele, evenwichtige, geestelijke gemeente met een krachtig getuigenis, waar mensen toe worden aangetrokken, kan alleen bereikt worden wanneer de herders en leraars de heiligen helpen om hun gaven te ontdekken en hen vanuit het woord toerusten tot dienstbetoon. En wanneer de leden hun gaven uitoefenen, dan vindt er gemeentegroei plaats, zowel kwantitatief als kwalitatief. Bid jij voor een gezonde gemeente? Bid jij voor een gemeente waar Christus wordt verheerlijkt, waar gelovigen worden toegerust, waar ongelovigen tot Jezus komen? Bid jij voor een kerk die gezond is? Dit is Gods weg. Dit is Gods antwoord. Het is onvoorstelbaar hoeveel boeken er op de markt zijn. Ik denk dat ik een meter boeken heb staan. Met de meeste boeken over het ontwerp van een gemeente. Hoe een gemeente te organiseren. En de een weet nog beter hoe een gemeente te organiseren dan de ander. Maar mensen, de Heer heeft de beste blauwdruk gegeven voor de gemeente. En dat vind je hier precies in Efeze 4 vers 1 tot 16. Het antwoord is dat wij moeten erkennen dat elke gelovige een gave heeft ontvangen. En deze gave behoort in te zetten in de gemeente. En dat God herders en leraars oudsten geeft om de gemeente vanuit het woord toe te rusten. Zodat we elkaar zullen dienen. En dat heeft de groei van het lichaam, de gemeente, tot gevolg. Dat is Gods formule voor gemeentegroei. Dat betekent dat deze gemeente zijn groei zal ontlenen. Mede, als jij mee gaat doen, naar de gave die de Heer je gegeven hebt, wanneer je door de Heilige Geest bent wedergeboren, wanneer je een kind van de levende God bent. En deze opbouw heeft een viervoudige eindbestemming. Namelijk eenheid, volwassenheid, gelijkvormigheid aan Christus en stabiliteit in de leer. Lees maar mee vers 13. Vers 13. Totdat die toerusting, de uitoefening van onze gaven, totdat, dat houden we vol, totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof, de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Als eerste noemt hij hier de eenheid van het geloof, en daarmee wordt bedoeld eenstemmigheid, harmonie, eensgezindheid. Het gaat hier mijns inziens om eenheid in de geloofsleer. Eenheid in de geloofsleer. Moet u eens horen wat Paulus daarover schrijft aan de meest vleeselijke gemeente van het Nieuwe Testament. Niet vreselijke, maar vleeselijke gemeente van het Nieuwe Testament. Moet u eens horen wat hij schrijft over deze eenheid. 1 Korinthe 1 vers 10, ik citeer. Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent, let u goed op, in uw spreken. Dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Er is voor zover als ik weet geen andere Bijbeltekst waar de eenheid zo wordt verwoord als hier. Beleid hetzelfde, denk hetzelfde, heb eenzelfde mening, voel hetzelfde. Moeten we dan allemaal ja-knikkers worden? En nou verwacht je dat ik zeg nee. Maar ik zeg ja. Moeten we dan allemaal ja-knikkers worden? Ja. Ja-knikken. Tegen het woord van God. Als de Heer het zegt, zeggen wij ja, Heer. Ik volg. Natuurlijk weet ik ook dat er over bijzaken verschil van mening zal blijven bestaan. Maar bijzaken mogen ons nooit scheiden of het werk van de Heere belemmeren. Over alles wat van wezenlijk belang is, kunnen wij door geestvervulde studie van het woord overeenstemming bereiken. De voorwaarde is natuurlijk wel dat iemand gebogen heeft voor het gezaghebbende spreken van de Heere in de Heilige Schrift, voor de volledige goddelijke inspiratie en het gezag van de Schrift. Deze eenheid in de plaatselijke gemeente zal alleen dan verkregen worden wanneer wij allen meedoen en onze gaven uitoefenen. Kijk, je hoeft niet heel veel verstand te hebben van voetbal om te weten dat elk van die 12 spelers een eigen plek heeft op het veld. En wanneer een van de spelers zijn plek niet inneemt, is het team op dat punt verzwakt. Wanneer een van de spelers naar de bank wordt gestuurd vanwege een overtreding, is dat team verzwakt. En de kans is groot dat de tegenpartij zal winnen. Wanneer iedereen zijn plaats inneemt in de kerk en alles op alles zet, dan wordt er ook in de gemeente van Christus overwinningen behaald. Weet u, je hebt ook altijd mensen die wel bij het team horen, maar op een of andere reden niet meespelen, die aan de zijkant de bank warm houden. Vaak zijn dat de critici, de mensen die het beter weten, die zich ook beter voelen. En die bij zichzelf denken, ach, als die trainer toch eens wist hoeveel talent ik had, dan zou hij mij wel een belangrijke positie geven. Maar zo'n mens is dikwijls oorzaak van veel verdeeldheid. Broeders en zusters, in de gemeente van de levende God doet iedereen mee, daar houdt niemand de bank warm. En als je meedoet, klaag je geen steen en been over de ander, want dan heb je je handen vol aan je eigen taak. Dan verdraag je elkaar in liefde, eenheid van het geloof. Ten tweede, volwassenheid in het geloof. Volwassenheid in het geloof. Dus geen kinderachtig gedrag, geen aandachttrekkerij, niet altijd haantje de voorste willen zijn, maar rijpheid in Christus. Paulus schrijft in Colossenzen 1 vers 28, hem Christus verkondigen wij, let u goed op. Terwijl we ieder mens terecht wijzen, dat doet zeer, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, met welk doel? Opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus. Daarvoor span ik me ook in, daarvoor strijd ik, overeenkomstig zijn werking, letterlijk, er staat het energie, overeenkomstig zijn energie, die met kracht, daar staat het woord waar wij ons woord dynamiet vandaan hebben, die met kracht, dynamische kracht, in mij werkzaam is. Hiervoor span ik mij in door de kracht van de Heilige Geest. Het doel van deze gemeente en van de oudsten moet zijn om elke gelovige die aan onze geestelijke verantwoordelijkheid is toevertrouwd, tot volwassenheid te brengen in Christus. Dominee Overduin geeft in zijn boek Worden als een man 6 kenmerken van een geestelijk volwassenheid. Ik lees ze u even voor. 1. Geestelijk stabiliteit en soepelheid. 2. Geestelijke zelfkennis en zelfaanvaarding. 3. Zakelijk ingesteld zijn, zelfs in het persoonlijke. 4. Geestelijke onpartijdigheid, objectiviteit. 5. Geestelijk aanpassing en incasseringsvermogen. 6. Geestelijke aanspreekbaarheid en verantwoordelijkheidsgevoel. 6 kenmerken die afgeleid zijn van de 9-voudige vrucht van de geest. Die ken je waarschijnlijk van buiten. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Nee, natuurlijk niet. Want dit is een karakterbeschrijving van de Heere Jezus Christus. En dat is de volwassen man. Door de volwassenheid van Gods kinderen wordt de gemeente een hechte, aaneengesloten, liefelijke gemeenschap. Waar je gekend wordt en de ander kent. Waar je dient en gediend wordt. Waar je lief hebt en waar je geliefd wordt. Waar je aanvaardt en waar jij zelf aanvaard wordt. Volwassen gelovigen die samen hun gaven in liefde uitoefenen, zijn als olie in een machine. Wanneer je geen olie meer in je auto hebt, loopt alles vast en gaat alles kapot. En dat gebeurt in veel kerken, omdat de gelovigen naar de tijd gerekend leraars zouden moeten zijn, maar zich gedragen als onvolwassenen. In Efeze 4 vers 2 lezen wij een prachtige regel van deze volwassenheid kenmerkt. Daar staat in Efeze 4 vers 2. Leef in alle nederigheid, zachtmoedigheid, met geduld. Door elkaar in liefde te verdragen. Ik vind dat laatste altijd zo mooi. Staat elkaar in liefde te verdragen. Blijkbaar is er iets te verdragen. Dat woordje verdragen, dat betekent dat de ander, zeg maar, druk op jou uitoefent. Iets wat je moeilijk vindt. En dan zegt Paulus, laten we elkaar in liefde verdragen. Jij moet iets bij mij verdragen waar je tegenaan loopt. Ik moet iets bij jou verdragen, ja, waar ik tegenaan loop. Laten we elkaar in liefde verdragen. Dat hoort in de gemeente van Christus. Eenheid in het geloof, geestelijke volwassenheid en ten derde gelijkvormigheid aan Christus. Vers 13, totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God tot een volwassen man. En dan staat er tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Broeders en zusters, dit is het ultieme doel. De volle omvang van de volmaaktheid van Christus. Christus Jezus is ons doel. Te zijn als Jezus, die hoop vervult ons hart. Ja, de Heere God is erop uit om ons in de gemeente te vormen naar het beeld van zijn Zoon. Waarom denkt u dat dat is? Omdat er maar één is in wie hij een welbehagen heeft. Er is er maar één van wie hij heeft gezegd, in hem heb ik een welbehagen. En daarom dat hij ons wil vormen naar het beeld van zijn Zoon. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Weet u, volmaakte gelijkvormigheid zit er wat dit leven betreft natuurlijk niet in. Maar er mag wel een voortdurende groei zijn. Stap voor stap mogen we groeien. En wanneer wij volharden in het dienen van elkaar en ons laten toerusten vanuit het woord van God, zullen wij naar het beeld van Christus gevormd worden. En als Christus komt, zullen wij volmaakt aan zijn beeld gelijk worden. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te worden. Romeinen 8. Vers 29. Ten vierde, leerstellige stabiliteit. Leerstellige stabiliteit. Vers 14 en 15. Lees maar mee. Omdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen, om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Broeders en zusters, een klein kind kun je van alles wijs maken. Die kun je van alles op de mouw spelden. Zeg je dit, dan geloven ze dat. Zeg je dat, dan geloven ze dit. Ze geloven eigenlijk precies datgene wat je ze voorhoudt. Er zijn wat dat betreft veel onvolwassen christenen die gemakkelijk te verleiden zijn. Ze hebben geen onderscheid tussen waarheid en leugen. En de meeste sekten groeien dan ook van kerkleden die niet zijn toegerust en derhalve onvolwassen zijn in hun geloof. De tekst spreekt hier over op en neer, heen en weer. Dat is het beeld van een boot op de golven, ongestadig heen en weer. Dan deze prediker, dan die prediker, dan dit boekje, dan dat boekje. Voortdurend op zoek, nu dit dan dat. Altijd heen en weer geslingerd, altijd een nieuwe leraar, altijd op en neer, heen en weer geslingerd. Compleet stuurloos. Iemand die daarentegen de gemeente met zijn gaven dient, die vanuit het woord wordt toegerust voor het werk van dienstbetoon, zo iemand wordt immuun voor dwaalleer, omdat hij weet waar hij staat, omdat hij zijn identiteit gevonden heeft in Christus, omdat hij uit de bron van het woord leeft. Vers 15, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is. Namelijk, wie is het hoofd van de kerk? Christus. Dat wil zeggen dat we ons onder alle omstandigheden uit liefde voor Christus en de naaste aan het woord van de ene levende God houden. En dat betekent dat je soms iets moet zeggen wat niet lief overkomt. Maar door je aan het woord te houden, bewijs je je liefde aan de Heere, voor de Heere, en je liefde voor je medemens. Het is zo fundamenteel, zo wezenlijk. Mijn liefde tot God blijkt uit mijn geloofsgehoorzaamheid aan zijn woord. Mijn liefde tot jou blijkt eveneens uit mijn gehoorzaamheid aan het woord van God, ook in wat ik jou doorgeef, in wat ik jou zeg, in hoe ik jou adviseer. Soms stuit het je tegen de borst, soms snijdt het je in het vlees, soms wil je het niet horen en voelt het niet liefdevol. Maar soms, net aan de chirurg, moet je eerst pijn doen en is dat uit liefde gemotiveerd, wil er genezing en herstel kunnen zijn in ons leven. Ja, er zal een grote druk op ons uitgeoefend worden de komende tijd en de jaren om het woord los te laten, om het in te ruilen voor de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Paulus zegt, houd je in liefde aan het woord van de waarheid. En we houden ons aan het woord van de waarheid. Waarom? Omdat wij Jezus lief hebben. De Heer Jezus zelf zei, als u mij lief hebt, neem dan mijn woorden in acht. Dan groeien we naar hem toe, die een volmaakt onderscheid heeft tussen waarheid en leugen. We gaan afsluiten. We gaan afsluiten met vers 16. En vers 16 is een samenvatting van de 15 voorgaande versen. En ik zou bijzonder op prijs stellen dat u uw Bijbeltje nog open op schoot houdt en deze tekst zorgvuldig met mij leest. Ik zou het fijn vinden wanneer u met mij tot de conclusie komt dat dit inderdaad een samenvatting is van de 15 voorgaande versen. Het is de inhoud van de 15 voorgaande versen in een notendop. Alles staat erin. En het is derhalve een tekst om van buiten te leren, om uit je hoofd te leren. Een belangrijke tekst voor gemeenteleven. Lees maar mee. Vers 16. Van hem, Christus, uit wordt het gehele lichaam samengevoegd, bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Er staat hier van hem uit, en dat is dus van Christus uit. Alles wat in vers 16 volgt, hebben wij te danken aan onze Heere Jezus Christus, die heeft gezegd, ik zal mijn gemeente bouwen. En hij heeft de eenheid door de Heilige Geest gegeven. Hij heeft de geestelijke gaven gegeven. Hij heeft de herders en leraars gegeven. Hij is het die zijn gemeente in stand houdt en bouwt. Hij is het die de groei geeft. Christus doet het. Van hem uit. Nou, wanneer wij die tussenliggende zinnen weglaten, dan lezen we van hem uit, nou de tussenliggende zinnen weglaten, van hem uit verkrijgt het lichaam zijn groei. Laatste zin. Van het hoofd van de gemeente, de Heer Jezus Christus, krijgen wij alles wat nodig is voor de groei van het lichaam en in liefde. Dat is wat er staat. En die tussenliggende zinnen vertellen ons hoe hij het doet. Dus het is een samenvatting van onze overdenking van deze middag. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeen gehouden. Door Christus is het lichaam een welsluitend geheel. Hij heeft elk lid samengevoegd in een prachtig, gezond, sterk lichaam, de gemeente. Hoe doet hij het? Nou, zegt als eerste Paulus, door elke band die ondersteuning geeft. En die band is hier niet de liefde, niet in deze tekst. Door elke band die ondersteuning geeft. Dat zijn de herders en leraars, ofwel de oudsten. Dat is het geestelijk dienende leiderschap van de plaatselijke gemeente. Dat zijn de pezen, de banden, die erop toezien dat het lichaam bijeen blijft door toerusting, door mensen in hun gaven te stimuleren en de dienst aan Christus te stimuleren. Zij geven de ondersteuning. Door elke band die ondersteuning geeft. Dat is precies de taak van de ouderlingen, de oudsten, de geestelijke leiders van een plaatselijke gemeente. En als tweede staat er dan, overeenkomstig, leest u maar mee, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Nou, dat zijn de leden van de plaatselijke gemeente. Ieder deel. Iedere gelovige heeft een aandeel in Gods werk in de gemeente. Een aandeel door middel van de gaven die de Heer God ons gegeven heeft. Elke gelovige participeert, heeft deel, heeft een enthousiaste, actieve, betrokken rol bij het lichaam van Christus, wat zichtbaar wordt in de plaatselijke gemeente. Elke gelovige doet wat hij behoort te doen. Het hele lichaam wordt samengevoegd als een eenheid. Elk lid heeft zijn aandeel. Elk lid levert dat aandeel wat in overeenstemming is met zijn gaven. Het gevolg is groei. Groei in de liefde. Een liefdevolle gemeenschap is een gemeenschap die aantrekkelijk is. Die een aantrekkende kracht heeft in deze wereld. Dit is Gods methode voor de groei van het lichaam van Christus. Ik zal mijn gemeente bouwen. En zo geliefde gemeente bouwt de Heere zijn gemeente. Laten wij ons aan zijn bouwinstructies houden. Laten wij Gods werk doen op Gods manier. Nu, daarbuiten is een wereld die enerzijds niets van de kerk wil weten, maar anderzijds hunkert naar een liefdevolle gemeenschap. Als u de Heer Jezus Christus nog niet kent als uw zaligmaker, als uw zondeverlosser, dan staat u nog buiten deze gemeenschap. Dan leeft u nog in het duister van uw zonde, onder het oordeel van God. Dat hoeft niet zo te blijven. De Bijbel zegt: heden, indien u zijn nodigende stem hoort, kom tot uw heiland. Bekeer u van uw zonde. En geloof dat Jezus Christus in uw plaats en voor uw zonde aan het kruis is gestorven. En op hetzelfde moment dat een man, een vrouw, ontdekt aan zijn zonde, ontdekt aan Jezus, zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven, neemt de Heilige Geest je en hij doopt je in het lichaam van Christus, waarmee je lidmaat bent van die wereldwijde kerk, de gemeente van Jezus Christus, waarvan de Heer heeft gezegd: de poorten van het dodenrijk, de hel, zullen haar niet overweldigen. Weet u waarom? Omdat hij 2000 jaar geleden aan het kruis op Golgotha en door zijn opstanding uit de doden de Satan, de hel, de dood, de zondemacht en de zondeschuld heeft overwonnen. Jezus Christus is overwinnaar tot in eeuwigheid. En hij bouwt zijn gemeente. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Laat ons samen bidden.